Goedenavond allemaal. Wat fijn om zoveel bekende en ook wel wat nieuwe gezichten te zien. Mensen uit de Fontein, mensen uit de Thomaskapel hier aan de overkant. Ik zie wat mensen uit Westkapelle. En waarschijnlijk vergeet ik nog heel veel plaatsen en misschien gemeenten. Mooi dat we met zo'n gemixt gezelschap bij elkaar kunnen zijn en samen op een doordeweekse avond de Bijbel kunnen bestuderen, want dat is het. Het is een Bijbelstudieavond, een Bijbelstudieserie van de Colossensebrief. Schatrijk in Christus. En vanavond maken we de aftrap. Mijn naam is Leander, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben voorganger hier in de gemeente. En ik vind het heel fijn dat ik deze serie met jou, met jullie, met u mag doorgaan. Vanavond dus de aftrap. En ik wil eerst even wat zeggen over hoe we het gaan doen met elkaar. Want dat is denk ik wel belangrijk voordat we met elkaar aan een avontuur beginnen. Dat je een beetje weet van hoe ziet dat eruit. Kan ik gewoon doorklikken, Tineke? Of? Yes. We hebben wat doelstellingen geformuleerd van wat willen we met de Bijbelstudie. Dat kan je ook een beetje een beeld geven van wat we voor ogen hebben. Nou, het allereerste is natuurlijk, als we de Bijbel bestuderen, is dat we God en zijn Zoon, de Heer Jezus, beter leren kennen. Het tweede is ook wel dat we de Bijbel beter gaan begrijpen. Een stuk achtergrond en overzicht krijgen. Vandaar dat we ook één Bijbelboek gaan doen in de komende tijd. Een doelstelling kan ook zijn, is dat het een stimulans is om zelf je Bijbel bewust, onderzoekend en persoonlijk te lezen. Dat het een soort boost is, bij wijze van spreken, voor je stille tijd. Om te zeggen, wauw, wat is er een rijkdom in het woord van God. En dat je dat ook weer meeneemt naar je persoonlijk leven. We gaan ook uitkomen bij een stuk toerusting voor het dagelijkse christenleven. In de Colossensebrief gaat het over mensen die midden in het leven staan, toen in de eerste eeuw. Wij 20 eeuwen later, maar daar gaan we bij uitkomen. En deze avonden kunnen er ook aan bijdragen dat je andere christenen leert kennen. Ik denk dat je op zondag vaak met dezelfde broeders en zusters in een zaal zit. Nou, nu is dat een beetje gemixt. Het is denk ik ook mooi om elkaar aan te spreken. Daarom hebben we ook altijd een half uur koffiepauze. Voel je ook helemaal vrij om 7:30 voor de deur te staan. En dan gaan we 8:00 beginnen. Dan kun je ook mooi met elkaar praten. We zijn nog een beetje zoekend van hoe gaan we deze avonden af laten lopen. We hebben natuurlijk een studie, dat is het hart van de avond zou je kunnen zeggen, vanuit de Colossensebrief. Maar daarna is er soms gelegenheid om nog vragen te stellen. Maar we gaan ook een beetje kijken van hoe werkt het, kunnen we misschien eens een keer groepjes maken. Wat vinden we daarvan, wat vinden jullie daarvan? Nou, daar gaan we wel een beetje mee experimenteren. Als je zegt, ik moet op tijd thuis zijn voor de oppas, of om andere redenen, morgen gaat de wekker heel vroeg. En dat kan ook. Om 9:15 proberen we de studie ongeveer af te ronden. En daarna gaan we dan nog wat liederen zingen. En is er dan nog een korte verwerking met vragen of in groepjes. Maar als je zegt, ik moet echt eerder weg, dan zou je ook na het zingen van de liederen naar de studie kunnen gaan. Samen zingen en samen bidden hoort er natuurlijk ook bij. Wat is nu specifiek het doel als we de Colossensebrief gaan bestuderen? Want misschien denk je, waarom is daarvoor gekozen? Nou, ook daar geldt een overzicht van de brief krijgen. Ik hoop echt dat als je deze serie doorgaat, dat je aan het eind van de serie kan zeggen, ja, deze brief heeft echt tot me gesproken. En ik weet ook een beetje waar het in deze brief over gaat. Wat de hoofdthema's zijn, waar ik dingen kan vinden en hoe ik dat misschien ook weer aan anderen kan doorgeven. Tweede is, en dat is denk ik echt een hoofdthema in de Colossensebrief, is de heerlijkheid van de Heer Jezus gaan bewonderen. Paulus heeft in deze brief vooral de glorie, de majesteit van Christus beschreven. Sommigen zeggen dat de Efezebrief en de Colossensebrief veel op elkaar lijken. Dat klopt ook. Sommige frases zijn bijna hetzelfde. Maar er is wel een verschil. In de Efeze gaat het vooral om de gemeente van de Heer Jezus. En in Colossense gaat het vooral om de Heer Jezus van de gemeente. Dus de gemeente, de Efezebrief, prachtig. Colossense gaat ook wel over de gemeente, maar vooral over het hoofd van de gemeente, Christus. Ik hoop trouwens ook dat je daarvoor gekomen bent. Gods plan met de gemeente dieper gaan begrijpen. Daar schrijft Paulus in de Colossensebrief ook best wat over. Hoofdstuk 2 is ook wel een diepgaand actueel hoofdstuk, waar hij schrijft over gevaren en misleidingen voor de kerk toen en voor de kerk nu. En zoals ik net al zei, toerusting voor het praktische christenleven. Groeien in heiliging, in karaktervorming zou je kunnen zeggen. Het gaat aan het eind van hoofdstuk 3 over huwelijk, over gezin en over maatschappij. Over werkgever en werknemer. Slaven en dienstknechten. Nou, kan je ook wel vertalen naar nu. En dan hoofdstuk 4 gaat het ook over gebed en het getuigenis naar buiten. Prachtige thema's. Wat doen we dan vanavond? Ik wil vanavond eigenlijk twee dingen met jullie doen. En we doen het samen. Ik ben voornamelijk aan het woord. Maar ik wil je echt stimuleren om mee te doen. Om je Bijbel mee te lezen, dingen te noteren. En eventueel aan het einde van de avond ook vragen te stellen of vragen te bespreken. Ik wil beginnen om een introductie te geven op de brief. Dat is wel belangrijk. Je kan natuurlijk gelijk bij hoofdstuk 1 vers 1 beginnen. Dat kan ook. Maar ik heb ervoor gekozen om een beetje een achtergrondplaatje te schetsen van hoe is deze brief nu geschreven en in welke context. Dan kom je bij de achtergrond van de brief, bij een overzicht van de brief en bij de actualiteit van de brief. Ik ga mijn best doen. Ik vind dat wel een beetje een uitdaging. Om deze brief ook op de actualiteit van nu te betrekken. Zeker ook in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gaat dat heel goed. Maar vanavond noem ik daar ook al iets van. Waarom kan de Colossensebrief ons vandaag helpen? Oudere mensen, maar ik zie ook heel wat jonge mensen zitten. Tof dat jullie er ook zijn. Welkom. Hoe kan het ons vandaag de dag helpen, deze brief? En daarna gaan we echt de tekst in. Vanavond 14 versen. En ik heb dat even onderverdeeld in 4 stukjes. Paulus groet, Paulus dankt, Paulus blikt terug en Paulus bid. Maar dat komt zo. Oké, eerste introductie. Zijn we er klaar voor? Let's go. Zet je gordel vast. Mooi. Kolossen. Wie is er wel eens geweest? Nee, dat kan ook niet. Het bestaat amper nog. Het was een stad in Azië, of Klein-Azië, ook wel genoemd, huidige Turkije. Je hebt daar de provincie Frigië, ook een bekende term in de Bijbel. Je ziet hier meer in die gele vlek, een beetje in het noorden, ja eigenlijk centraal Turkije zou je kunnen zeggen. Zo'n 200 kilometer van de kust waar Efeze lag. Efeze, heel bekend. In het midden Frigië. Daar had je 3 steden, Colosse, Laodicea en Hierapolis. Eigenlijk in een driehoekje lagen die. 3 steden toen, die vandaag de dag bijna allemaal niet meer bestaan. Toen eigenlijk al een beetje in verval waren. Want zij lagen in een soort vallei die moeilijk te bereiken was. De Lysisvallei. Daaromheen lagen Hierapolis, Laodicea en aan de zuidkant lag Colosse. Colosse was geen grote stad als Rome en als Efeze. Het was eerder, je zou bijna vandaag zeggen, een kleine stad, een groot dorp vergeleken met de tijd van nu. Onderdeel van het Romeinse Rijk, dat wel, dat wel. Ze waren Romeinse burgers, mensen die behoorden, veel ook het Romeinse burgerschap hadden. Al was er ook een Joodse nederzetting in Colosse. Als je naar Colosse nu gaat, dan vind je dit. Een soort vergane nederzetting waar ooit eens een stad geweest is. Dit is de exacte plek, vandaag nog geprikt op Google Maps. Het huidige Honaz in Turkije. Zover ik weet geen badplaats, geen toeristische plaats. Daar lag ooit dat plekje Colosse, waar God een machtig werk deed. En veel mensen tot geloof kwamen. Je kan een hele studie doen over de Romeinenbrief en je komt bij Rome uit. Je kan een studie doen over de Korinthebrief en je komt bij Korinthe uit. Je kan een studie doen over de Efezebrief en je komt bij Efeze uit. Grote steden in het Romeinse Rijk. En Colosse was heel anders. Een beetje onbetekenend. En toch liet Gods geest daar zijn stempel vallen. Drukte daar zijn stempel doordat mensen tot geloof kwamen. Hoe is die gemeente dan ontstaan, zeg je? Nou, dit is mooi. Paulus was nooit in Colosse. Hij is ook niet de stichter van de gemeente. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 4, we gaan dat straks lezen. Ik heb gehoord van uw geloof. Ik heb ervan gehoord. Er is namelijk een boodschapper gekomen, Epaphras. En die heeft hem verteld over het werk wat God in Kolosse gedaan had. En hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1, staat hier vers 10, maar dat moet 1 zijn. Ik heb velen van jullie nooit in levende lijven gezien. Paulus was, zover wij weten, nooit in Kolosse. Jij zegt, maar hoe is dan die gemeente ontstaan? Nou, dat is een mooie gedachte. Die ga ik ook gelijk toepassen. Epaphras, dat was een man uit Kolosse. Die heeft zeer waarschijnlijk Paulus bezocht toen hij langere tijd in Efeze werkte. Je vindt het in Handelingen 19, daar heeft Paulus 2 jaar lang in Efeze gewerkt. De kans is heel groot dat Epaphras daar voor zijn werk was, of voor familiebezoek, of voor vakantie, en dat hij dat werk van God in Efeze gezien heeft, dat hij de boodschap van de apostel Paulus gehoord heeft en dat hij tot geloof gekomen is. En dat hij met die boodschap huiswaarts is gekeerd naar dat dorpje in het binnenland, Kolosse. Wat is hij gaan doen? Dat weten we niet. Misschien is hij op zijn werk over de Heer Jezus gaan vertellen. Misschien heeft hij zijn vriendenkring bij elkaar geroepen en heeft hij zijn getuigenis verteld. Maar in ieder geval zijn er in mensen in Kolosse tot geloof gekomen. En is er rondom Epaphras een kring van discipelen ontstaan. Jezus gelovende mensen. En Paulus die krijgt op een zeker moment bezoek van Epaphras. Epaphras gaat terug naar Paulus en vertelt wat er is gebeurd in Kolosse, in dat dorpje. En dan zegt Paulus, ik klim in de pen en ik schrijf een brief. Want ik voel me als apostel voor de heidenen, verantwoordelijk ook voor de gemeente in Kolosse, ook al ben ik er nooit geweest. En daar heb je het ontstaan van de Kolossenzenbrief. Gods geest heeft het goed gedacht om die brief ook weer in de Bijbel op te nemen. En die brief gaan wij bestuderen. Het is natuurlijk, je kan zeggen, het is een oude historische brief, dat is zo, maar het is ook spectaculair. Weet je waarom ik het ook spectaculair vind? Omdat gewoon één zo'n doodnormale man als Epaphras door God gebruikt wordt. Je kan natuurlijk naar Paulus kijken, ja, Paulus de stichter van de gemeente, zoals heel veel mensen vandaag naar grote mannen kijken, naar grote namen kijken, voorganger die en prediker die, maar Gods geest gaat daaraan voorbij en pakt Epaphras in zijn kraag en zegt, ik ga jou gebruiken. De gedachte, de toepassing is natuurlijk al heel makkelijk, God wil jou gebruiken. God kijkt niet alleen naar de oudsten of naar de voorgangers of naar de evangelisten. God wil ieder mens gebruiken die zichzelf ter beschikking stelt aan God. Voor je collega, voor je buren, voor je neven, je nichten. Voor de mensen in het AZC die je misschien ontmoet. God kan jou maken tot het voertuig van het evangelie naar andere mensen. Zoals Epaphras. Weten wij veel wie die was? God heeft hem gebruikt. We gaan even een klein stukje kijken van een videootje. Misschien kent u de Bible Project. Die hebben videootjes over met overzichten van Bijbelboeken. Ik laat even een 1,5 minuut zien.
De brief van Paulus aan de Kolossenzen. Deze is geschreven tijdens een van de vele gevangenschappen die de apostel Paulus uitzat, omdat hij Jezus als de opgestane Heer verkondigde. En de brief is geadresseerd aan een groep mensen die Paulus nooit heeft ontmoet. Zij vormden samen een kerkgemeenschap die hij niet heeft gesticht. Deze kerk in Kolosse was opgericht door een medewerker van Paulus genaamd Epaphras, die uit die stad kwam. En Epaphras was recent bij Paulus op bezoek geweest in een gevangenis en hij had hem verteld hoe goed de Kolossenzen het over het algemeen deden. Maar hij zei ook hoe er culturele druk op hen werd uitgeoefend om hen te verleiden zich af te keren van Jezus. En dus schreef Paulus deze brief om de Kolossenzen te bemoedigen en de problemen die Epaphras had aangekaart het hoofd te bieden en hen vervolgens uit te dagen tot grotere toewijding aan Jezus. De structuur en het verloop van de brief zijn redelijk makkelijk te volgen. Het beginstuk legt de focus op Jezus als de verhoogde Messias. Paulus gaat vervolgens verder door hen te laten zien hoe zijn lijden in de gevangenis voor de verhoogde Jezus is. En daarna bespreekt hij de druk die de Kolossenzen verleidt om zich af te keren van Jezus. Vervolgens verkent hij de nieuwe levenswijze die Jezus' wederopstanding voor hen mogelijk heeft gemaakt. De brief begint met 2 gebeden. Eerst dankt Paulus God dat hij van Epaphras heeft gehoord dat de Colossenzen volledig trouw zijn gebleven aan Jezus en dat zij liefde voor God en hun naasten hebben getoond, allemaal vanuit de hoop die ze hebben in de nieuwe schepping die Jezus heeft voorbereid.
We gaan hem niet helemaal kijken, want we gaan samen de brief in de komende tijd door. Maar ik dacht, ik ga het wel even laten zien. De Bible Project heeft namelijk heel veel filmpjes, ook heel veel vertaald. En als je gewoon eens in 10 minuten een overzicht wil krijgen van een Bijbelboek, zou je zo'n filmpjes kunnen kijken. Of als je zegt, ik heb kinderen, of tieners, of ik doe een jeugdgroep, heel goed materiaal. Bijbelgetrouw, praktisch en ook creatief gemaakt. Nou, een overzicht van de Colossensebrief. We gaan naar de volgende dia. Waarom schrijft Paulus de brief? Daar werd net al wat over gezegd. Allereerst, en we gaan daarbij komen, dus ik ga nu de teksten niet lezen. We gaan straks samen de tekst lezen. Maar allereerst schrijft Paulus deze brief om zijn dankbaarheid te tonen. Hij is zo blij dat mensen tot geloof gekomen zijn. En hij toont zijn dankbaarheid. Daar komen we straks bij. Die stukjes gaan we lezen. Daarnaast, dat is de tweede reden waarom hij schrijft, is hij wil voor hen bidden. Hij draagt hen in zijn hart en hij voegt dat ook aan deze brief toe. Hij zet dat op papier. Daar komen we zo ook bij. Hij bidt voor hen. Derde, hij wil heel graag, en dat heeft een reden, ik kan bijna niet wachten, maar dat is pas over 2 weken dat we over dat gedeelte na gaan denken. Hij wil heel graag de Heer Jezus in de picture zetten. Hij wil groot spreken van de Verlosser en de Schepper Jezus Christus. Dat is zijn hoogste doel en dat heeft een reden waarom hij dat doet. Hij wil waarschuwen. Hij is eerlijk. In hoofdstuk 2, dat is een stevig hoofdstuk, waarschuwt hij voor verschillende misleidende dwaalwegen. Dat zijn wettische rituelen. Ik noem die alvast. Misschien ga je de komende weken alvast stiekem de brief doorlezen, dan kom je ze tegen. Wettische rituelen die ergens toch weer in die piepjonge gemeente van Colossus een intrede hadden gedaan. En het was aan de andere kant een soort mystieke, polytheïstische, dat betekent meer goden, geloofsbeleving. Een vorm van gnostiek kwam binnen. En dat mixte zich in een cocktail van gevaarlijke misleiding. Paulus zegt wel 4, 5 keer in hoofdstuk 2, pas op, pas op, pas op. Er zijn dus invloeden in de gemeente, in Colosse, terwijl Paulus geweldig dankbaar is, zegt hij, ik moet waarschuwen voor verkeerde invloeden, verkeerde bewegingen. En vanuit die verhevenheid van Christus, hoofdstuk 1, de gevaren in hoofdstuk 2, gaat hij naar hoofdstuk 3 en 4 om te beschrijven, wat is nu echte geestelijke groei? Je zou de Colossensebrief ook zo kunnen samenvatten. De Colossensen begrepen niet goed wat geestelijke groei was. Ze hielden zich met allerlei thema's bezig, hoofdstuk 2. En eigenlijk was de Heer Jezus een beetje uit het blikveld geraakt, uit het centrum geraakt. En Paulus zegt, Jezus terug in het centrum, weg met die zijpaadjes, die misleidende zijpaadjes, en terug naar het normale christelijke leven, hoofdstuk 3 en 4. En dan begint hij te praten over huwelijk, gezin, en hoe je christen bent op je werk, en hoe je omgaat met verleiding, met ontucht, met overspel, hoe je kan groeien in karakter, in zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid. Paulus, ze waren een beetje gaan zweven. Een beetje gaan zweven waren ze. En Paulus wijst ze op Christus en hij zet ze ook weer met beide benen op de grond. Super actueel. En de brief sluit hij af om ook praktische mededelingen te doen. Er gaan wat mensen naar Colosse komen. En daar zegt hij wat over, hoofdstuk 4. Misschien zeg je, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je hebt het over een brief van 20 eeuwen geleden, maar is die brief nu een beetje actueel? Die misleidingen van toen, is dat dan nu nog zo van belang? En die verhevenheid van Christus, ik snap wel dat die jonge christenen dat nodig hadden, maar hebben wij dat nog nodig? We zijn 20 eeuwen verder. Ik dacht, hoe ga ik dat nou doen? Ik wist natuurlijk niet welke mensen er vanavond allemaal zouden komen. Zijn het vooral jongeren of ouderen? Zijn het theologen of jonge christenen? Nou, ik denk alles een beetje door elkaar. Ik wil het een stapje dichterbij brengen. Door het even zo te schetsen. Stel je voor, je leeft in de eerste eeuw. daar in die prachtige streek in het midden van het huidige Turkije. Je bent opgegroeid, gewoon in je gezin, met de gedachte, er zijn meer goden. Afrodite, Zeus, Apollos, Hermes. En die goden die moet je een beetje te vriend houden door te offeren. Het zijn vragende goden, het zijn grillige goden, mythische goden. En jij moet af en toe gewoon een offer brengen, je moet naar een tempel gaan, je moet wat geven. En als je die goden een beetje te vriend houdt, dan ben je al aardig veilig. Nou, dat doe je dan zo goed mogelijk. Je bent 20 jaar, laat ik even zeggen, je bent 20 jaar, je doet daar je best voor. Dat is jouw wereldbeeld, dat is jouw godsbeeld, zou je kunnen zeggen. En op een dag komt een vriend van jou, die is op vakantie geweest in Efeze en die komt terug. En die heeft opzienbarend nieuws. Probeer me te volgen. Hij zegt, ik heb in Efeze iemand ontmoet die mij een totaal andere godsdienst verkondigd heeft. Die heeft mij verteld dat je niet zozeer bezig moet zijn met allerlei goden, maar die vriend heeft verteld dat er maar één God is, één Heer, zijn naam is Jezus, en aan hem hoeven geen offers te worden gebracht om hem te vriend te houden of om hem gunstig te stemmen. Die vriend van mij in Efeze heeft gehoord dat die Jezus als God naar de aarde is gekomen en dat hij, omdat die mensen zichzelf niet kunnen redden, die offers die wij allemaal brengen nooit voldoende zijn, dat die God mens is geworden en echt waar, die is aan een Romeins kruis gestorven in Jeruzalem zo'n 40, 50 jaar geleden. En die man in Efeze, waar tientallen, honderden discipelen omheen stonden, die vertelde, als je dat gelooft, Jezus is gestorven en is opgestaan, dan ontvang je vergeving van je zonde. Gewoon je hele black record wordt in één keer uitgewist. Je ontvangt een vriendschap met de levende God, want deze Jezus zit levend op de troon in de hemel. En je ontvangt het eeuwige leven. Echte, zekere hoop. En die vriend van jou zegt, ik luisterde naar die man, een zekere Paulus. En terwijl ik naar hem luisterde, één of meerdere keren, wist ik van binnen, dit is waar. Dit is waar. Vraag me niet waarom, maar ik wist het. Ze hebben me later verteld dat het de overtuiging van de Heilige Geest is. En ik heb me laten dopen. Daar in Efeze. En nu ga ik dat hier in ons dorpje in Colosse vertellen. En jij hoort dat van jouw vriend Epaphras. En met jou gebeurt hetzelfde. Terwijl Epaphras, die piepjonge christen, dat vertelt, krijg jij diezelfde overtuiging van binnen. Gods geest overtuigt je van het feit dat jouw godsdienst niet de ware godsdienst is. Dat jouw offers het nooit halen tegenover een heilige God. Je komt erachter, eigenlijk bouw ik op zand. Ik weet helemaal niet zeker of ik het ga halen. Ik heb geen eeuwig leven. Ik weet niet of het straks genoeg is. Eigenlijk ben ik hartstikke bang en sta ik onzeker in het leven. En je hoort van Jezus, die het volbracht heeft. En die leeft. Die je verzoent met een heilige God, waardoor die God je vader wordt. God, je vader. En je begint in die Joodse Torah en die Tenach te lezen. Want het is het geloof dat overgeleverd is vanuit de Joden. Die man die gestorven is, die God mens was een Jood, Jezus, heeft echt geleefd. Je had dat al wel eens gehoord, hè? Verhalen uit Jeruzalem. En naar jou gebeurt hetzelfde. Je komt tot levend geloof in de Heer Jezus. Je laat je dopen in die Lysis-rivier daar in het Colossedal. En je voegt je bij die kring van de discipelen van Epaphras. Het is echt spiksplinternieuw. Van binnen weet je het. Ik heb vergeving van zonde. Ik kan God onder ogen komen. Mijn hele leven, ook de dingen die ik nooit aan anderen heb durven vertellen. Ik weet daarvan. Het is uitgewist. Ik leef onder een open hemel. En voor al dit, mijn kwetsbare, sterfelijke leven is het einde niet. Ik heb een hoop die weggelegd is in de hemelen. Want Jezus komt straks terug en hij gaat zijn koninkrijk vestigen. En ik hoor erbij. En je bent er echt blij van. Het leeft echt. Tussen twee haakjes, herken je dit een beetje? Niemand is hier in Colosse tot geloof gekomen. Niemand is door Epaphras gedoopt uit deze zaal. Maar het werk van Gods geest is hetzelfde als je de Heer Jezus leert kennen. En je vrede met God vindt. En je hoop krijgt. Of niet? Maar de tijd verstrijkt. Die kerk groeit wat. De kerk heeft een gebouw gekocht. Er zijn oudsten aangesteld. Nee, u hoort me goed. Ik zeg daar geen verkeerd woord over. En ja, het geloof cultiveert wat. Het wordt wat normaal. En op een gegeven moment denk je, is dit nou eigenlijk alles? Een paar jaar geleden was het zo springlevend voor me. Misschien moet ik toch eens wat verder gaan zoeken. En je raakt bekend met andere invloeden die ook een beetje de gemeente binnenkomen. En je vindt het wel interessant. Je zoekt ook wel naar een nieuw elan in je geloofsleven. Jezus, ja, hij is eigenlijk het begin. Maar nu verlang ik eigenlijk naar een hoger niveau. Naar een dieper geestelijk leven. Naar next level Christianity. En je ontmoet ook wel mensen die zeggen, ja, daar heb ik wel wat voor. Je zou je eens misschien eens bezig moeten houden met die feestdagen. En wat eet jij eigenlijk allemaal? Onthoud je je van dat voedsel? En raak jij dat wel eens aan? En proef je wel eens iets van dat? Als je dat nou laat en dat doet, dan kom je geestelijk verder. Aha, dat was de missing link. Vandaar dat de vreugde een beetje weg is. En de volgende zegt, ik heb nog een advies voor je. Misschien moet je eens proberen om wat verborgen kennis te verkrijgen. En moet je eens proberen om op zoek te gaan naar engelen. Heb je al van engelen gehoord? Je zou ook die engelen kunnen vereren. Misschien dat die engelen je wat dichter bij God kunnen brengen. En dat je op zoek gaat naar bijzondere openbaringen of visioenen en stemmen die je gaat horen. En ja, let maar op, dan ga je vinden wat je eerder ook had. En Epaphras ziet dat gebeuren met jou, met wat andere mensen. En die zegt op een gegeven moment, ik ga eens naar Paulus toe. Ik weet het niet zo. Hoe zit dat? En Paulus pakt zijn pen. Let op, we komen zo bij de actualiteit. Paulus pakt zijn pen. En zonder te aarzelen schrijft hij op. Ik ben geweldig dankbaar voor wat er in jullie levens is gebeurd. Ik hoor van jullie geloof, ik hoor van jullie liefde en ik hoor van de hoop die jullie in de hemel hebben. Ik vind het geweldig. Even in mijn woorden. Prachtig. En ik bid voor jullie dat jullie geestelijk mogen groeien. Dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. En dan begint hij te schrijven over de Heer Jezus. Hij trekt alle registers open. Juist Epaphras staat ernaast. Christus is het beeld van God. De schepper van de hemel en de aarde. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is niet één van de goden. Hij is de grote God. Alle krachten en machten, overheden zijn aan Jezus onderworpen. En deze verheven Christus heeft jullie met God verzoend. Hij heeft jullie uit de duisternis getrokken en in het licht gezet. En Paulus zegt, jullie zijn volmaakt in hem. En op een dag, jij zit op zondag in de samenkomst, komt die ene man terug uit Colosse en hij leest een brief voor van de apostel Paulus. De Colossensebrief. En in die brief richt Paulus de schijnwerpers op de Heer Jezus. De kosmische Heer. Die boven alles en iedereen staat. Die het universum heeft geschapen. Die zo nederig was om voor jou te sterven. Die het fundament is voor de hoop van de gelovigen. Die de krachtbron is voor de gelovigen om voor te leven. Hij is God. Hij is de hoofd van het lichaam. En straks komt hij terug. En jij zit in de samenkomst te luisteren. En je denkt, wat heeft deze brief mij nou te zeggen? Wat is het punt van Paulus? Wat moet ik leren? Ik heb een vraag aan je. Ik heb geprobeerd om even de situatie te schetsen en we hebben ons verplaatst in een gelovige uit Colosse die tot geloof kwam, misschien wat beïnvloed raakte door allerlei invloeden en dan die brief van de apostel Paulus voorgelezen krijgt in de samenkomst. Denk jij, denkt u, en ik ga even stil zijn, dat deze brief ook voor ons actueel zou kunnen zijn? Zo ja, waarom? Hoe zou deze brief uit de eerste eeuw ons christenen in het Westen hier in de 21ste eeuw kunnen helpen? Nu je dit plaatje hoort van die man uit de eerste eeuw, met die geloofsontwikkeling, en dan die brief van Paulus, hoezo is dat voor ons een actuele brief? Omdat het nog steeds over dezelfde thema's gaat. Omdat wij dezelfde God dienen. Jezus is niets veranderd. En de natuurlijke mens ook niet. Dus, ja, zeker. Het evangelie moet ook vandaag de dag nog verspreid worden. Ook wij moeten wakker geschud worden. Ook wij kunnen een beetje achterover gaan leunen, in onze lekkere stoel gaan zitten. Ik heb even twee plaatjes uit die Bijbelproject video gehaald. Hier zie je, links zie je dat polytheïsme, dat woord mag je vergeten, dat meergodendom, waar Epaphras en zijn vrienden toch gevoelig voor waren. En dat zegt eigenlijk, Jezus is maar één van de goden. En aan de andere kant zie je daar die Torah-wetten. Ik noemde net, hè, dat niet aanraken, dat niet eten. We gaan het allemaal in hoofdstuk 2 tegenkomen, hoor. Als je de Colossensebrief kent, dan heb je net al wat teksten gehoord die ik genoemd heb. De druk van de doe-godsdienst. Dingen doen om aangenaam voor God te worden. Deze twee bewegingen, dit had een hele heidense achtergrond, dat had een hele Joodse achtergrond. En dat is een soort cocktail geworden, een soort mengelmoes van Joodse elementen en gnostische elementen, heidense elementen. En dat komt daar als een soort cocktail in die gemeente samen. En Paulus zegt, nu moet ik gaan schrijven. En zijn antwoord, en dat vind ik zo mooi, zijn antwoord is niet, dit is valse leer. En ik schrijf jullie de rechte leer. Dat is niet zijn antwoord. Er is helaas in de kerkgeschiedenis al heel veel zo gereageerd. Valse leer en rechte leer. Dit is wel degelijk valse leer, maar weet je wat Paulus er tegenover zet? Hij zet tegenover de valse leer, zet hij de hemelse Heer. Hij zet er een persoon tegenover. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 20, dit zijn allemaal dingen volgens de overlevering van mensen. En dan zegt hij, maar niet volgens Christus. Jullie zijn eigenlijk de Heer Jezus uit het oog verloren. Jullie zijn met elkaar onder de indruk van dit of van dat. Daarmee zijn jullie eigenlijk weer bezig, let op, om allerlei dingen te doen, dat is die kant. Of allerlei dingen te ervaren, dat is die kant. Dit is de ervaringsgodsdienst, dat is de doe-godsdienst. En door dingen te doen, het ligt maar net een beetje aan je achtergrond en soms ook aan je karakter of aan de omgeving waar je bent opgegroeid, door dingen te doen kom je zogenaamd dichter bij God. Of zegt de ander, door dingen te ervaren kom je dichter bij God. En je wordt er hartstikke druk mee. En eigenlijk is Jezus maar één van de pionnetjes op het podium. Jezus is het begin. Jezus is het begin. En dan komen we toe aan het echte werk. Paulus zegt, ja, ik heb me voorgenomen om maar gewoon duidelijk te spreken. In de kliko met deze dingen. Weg ermee. Misschien zeg je, oh, gaan we zo'n Bijbelstudie krijgen? Ga je hier elke keer vertellen wat er allemaal niet deugt? We gaan vanuit hoofdstuk 2 zeker dingen horen die niet deugen. Dat doet het woord van God. Maar, weet je wat we gaan doen? We gaan zien wie de Heer Jezus is, waardoor deze dingen naar de achtergrond verdwijnen. De grootheid van Christus en zijn volbrachte werk, die eigenlijk al die varianten doen verschrompelen. Je kan geen compromis ermee maken. Jezus overwon alle geestelijke machten. Dat zijn die daar, hè? Jezus overwon ze. En Jezus vervulde de wetten. Die wetten, daar. Die geen kracht hadden om het hart te veranderen. Jezus is de realiteit waar de wetten op wezen. En daarom schrijft Paulus dat beroemde Messias-gedicht in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 schrijft hij een ode op Christus. Wie houdt er van Bijbelteksten memoriseren? Nee, ik kan niet tellen, zoveel mensen. Wie zegt, ik heb het me wel eens voorgenomen om in mijn stille tijd af en toe Bijbelteksten te memoriseren? Nou, mag je ze een gedeelte aanreiken. Dit gedeelte, Colossenzen 1, vers 15 tot 20. En als je jonge kinderen hebt, doe het met je kinderen. Die kunnen het veel sneller dan jij. Pak een stuk behang, plak het op de muur en schrijf die tekst op met een markeerstift. En leer, dit is het Messias gedicht van de Colossensebrief, waar Paulus Christus in de schijnwerpers zet op een manier als bijna nooit tevoren. Als laatste. Misschien zit er iemand die zegt, ik ben toch nog niet overtuigd dat het echt een actuele brief is. Ik ben toch een beetje bang dat we de kerkgeschiedenis in moeten duiken met allerlei oude verhalen. Nou, laat ik u wat zeggen. Wij leven in het tijdperk van de wetenschap. 95% van alle wetenschappers die ooit geleefd hebben, leven vandaag. Er is een overvloedige toename van kennis op allerlei gebieden, op technologie en op heel veel andere terreinen. En op heel veel van die terreinen heeft God en zijn woord niet meer de autoriteit. Bijvoorbeeld de gedachte dat Christus de schepper is van de hemel en aarde, is bijna antiek verklaard. Weet je wat Paulus zegt in deze brief? Christus is de schepper van het hele universum. Niet alleen van de Himalaya en de Alpen, maar van het hele universum. Wat een uitspraak. Dat is nogal een claim. Best goed om dat vandaag eens te horen. Je zal maar studeren. En gewoon overgoten worden met de tegenovergestelde. Nou, dan is het wel eens lekker om in zo'n brief te duiken waar Paulus dat onverbloemd zegt. Christus is de schepper van hemel en aarde. We leven in een tijd van ecumene. Of je nou Boeddha, Mohammed of Jezus aanbidt, we bedoelen het alle drie goed. Kunnen we niet samen een gebouw huren? Wij om 9:30, jullie om 13:30 en de laatste om 7:30. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Het is één berg en de een gaat zo, de ander gaat zo, de ander gaat zo. We komen allemaal bij dezelfde God uit. Dat is de tijd waarin we leven. Ja, ik ben geen pessimist, hoor. Ik ben een rasoptimist. Maar ja, het is wel waar. Ik lees wel de krant. En Paulus zegt, volgens mij gaat dat niet samen, er is één weg en dat is Christus. Hij is de Heer. We leven in het tijdperk van pragmatisme. De vraag is niet, is het waar? Maar de vraag vandaag de dag is, werkt het? Als het werkt, dan is het goed. Als een nieuwe invloed in de gemeente gewoon werkt, je organiseert een bijbelstudie, er komen lekker veel mensen, maakt niet uit wat er gezegd wordt. Er gebeurt wat! Paulus zegt, wacht even. Mooi dat er wat gebeurt, maar we moeten ook de vraag stellen, is het waar? Is het volgens Christus? Goeie vraag. Ook wel actuele vraag. Weet je, het is ook even een hele pastorale kant, puntje 4. Het is ook een tijd van moeizame relaties. Wij lijden allemaal aan moeilijke relaties. Weet je wat Paulus in deze brief beschrijft? Supermooi. Je moet wel de serie uithouden tot het eind hoor. Hoofdstuk 3 en 4 gaat hij beschrijven wat het betekent voor je gezin als Jezus Heer is. Hij gaat het over het huwelijk hebben. In een paar zinnen. Mannen, vrouwen. Hij heeft het ook nog tegen de vaders. Vaders, jullie moeten jullie kinderen niet tergen. Altijd een prikkelend vers als ik dat lees. Wat praktisch. Ja, toen moeilijke relaties in het Romeinse Rijk en nu ook. Wat een actuele brief. En, tot slot, super actueel. We leven in een tijdperk van eschatologie en apocalyptiek. Ik dacht, ik moet toch een beetje goed voor de dag komen met moeilijke woorden vanavond. Ik heb ze even op moeten zoeken wat ze betekenen. Nee, ik vond het in een overzicht van die iemand geschreven had. En toen dacht ik, dat is waar. Eschatologie is de leer van de toekomst. En apocalyps is eigenlijk de dingen die zich ontvouwen in de eindtijd. Nou, ja, dat is waar. Hoe zit dat nu? Met het einde van alle dingen. Met de regering van Christus die gaat komen. Hoe zit het nu met een antichrist die op handen is? Hoe zit dat? Weet je wat Paulus zegt in deze brief? Straks, als Christus verschijnt met zijn heiligen, Colossenzen 3 vers 4, dan zal je alle dingen bijeenbrengen. Hij doet daar duidelijke uitspraken over die de gelovigen in verwarring kunnen helpen en bemoedigen. En ik dacht vandaag, mij ook? Wij zijn tijdelijk geabonneerd op een papieren krant. We zagen een mooie aanbieding liggen. En we dachten, hé, mooi, leuk. En je bladert hem door. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Je wordt er echt ongelukkig van. Je zou bijna vergeten dat er een oorlog is hier in Europa, in Oekraïne. Omdat er een andere oorlog volop woedt. Wat is er allemaal gaande in de wereld? Hoe zit het met die wereldleiders? Voor de schermen en achter de schermen. Paulus geeft niet alle antwoorden. Paulus is niet iemand die, zeg maar een soort chronologie geeft. Maar weet je wat hij wel zegt? Als Christus komt en hij verschijnt en hij roept zijn gemeente, dan gaat hij alle dingen herstellen volgens zijn oorspronkelijke plan. Zo, dat geeft rust als je de trouw leest. Ik heb dat nodig. Naast mijn portie NOS heb ik een stevige portie waarheid uit de schrift nodig. En ik denk, u ook. In, even een citaat, Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hoofdstuk 2 vers 4. Alles wat je aan wijsheid en kennis wil vinden, Colossense, in Christus. En in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En weet je wat hij eraan toevoegt? En u die in Jezus gelooft, u bent volmaakt geworden in hem. De NBG zegt, u bent voleindigd in hem. Aan hem heb je genoeg. Kom tot rust. Kom tot rust. In Christus heb je genoeg. Weet je hoe je het ook kan zeggen? Je bent als gelovige schatrijk in Christus. Schatrijk. En mijn vraag aan jou is, na deze lange introductie, maar ik heb je wel overtuigen van het belang van deze brief. Ga je mee op ontdekkingstocht? Ga je mee? Door deze brief. Dan gaan we nu het eerste stukje nog doen. Colossenzen 1. En ik hoop dat je het op kan brengen om echt met heilige nieuwsgierigheid te lezen wat Paulus dan schrijft in die vier hoofdstukjes. Ik zou het heel graag eventjes willen dat jullie bijvoorbeeld met elkaar lezen of dat iemand anders voorleest. Ik hoef de hele tijd niet zelf aan het woord te zijn, maar voor de opname is dat een beetje onhandig. Dus ik kies er toch even voor om het zelf te lezen, zodat de mensen die thuis meeluisteren dit ook kunnen volgen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, en Timotheus, de broeder, aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Vier dingen haal ik eruit. Vier dingen die we snel langslopen. Paulus groet. De eerste twee versen. Kijkt u even naar deze versen. We zijn begonnen aan de ontdekkingstocht en we beginnen met de groet. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt als eerste Paulus. Hij begint met de afzender. Door de wil van God een apostel. Dat was Paulus. Hij had een unieke plaats als grondlegger van de gemeente van Christus. Dat is ook de reden waarom hij schrijft aan Colossen. Je zou zeggen, wat heeft hij met die gemeente te maken? Nou, als apostel heeft hij gezag ook over deze gemeente. Hij schrijft, zie je dat? Vers 1, samen met Timotheus, de broeder. Je komt Timotheus in deze brief niet veel meer tegen, maar klaarblijkelijk begint hij toch met hem samen. In hoofdstuk 1 vind je een aantal keer dat hij in de wij-vorm spreekt. Bijvoorbeeld vers 3 zie je dat. Wij danken de God en Vader. Later gaat Paulus over in de ik-vorm. Klaarblijkelijk heeft hij het belangrijk gevonden om ook Timotheus bij het afschrift, bij de afzenders te noemen. En dan gaat hij naar het adres, dat is vers 2. Hij zegt aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Weet je wat ik mooi vind? Hij neemt het getuigenis van Epafras gelijk van hen over. Hij zegt, ik heb gehoord dat jullie tot geloof gekomen zijn. Ik heb gehoord dat er in jullie leven dingen zijn gebeurd. Jullie hebben liefde en hoop gevonden. En daarom noem ik jullie heilige en gelovige broeders. Wat betekent heilig? Apart gezet. Dat betekent, God is heilig op een unieke manier. De gelovigen zijn ook heilig. Wij denken vaak zondeloos. Nou, dat kan van een gelovige niet gelden. We zijn niet zondeloos. Van God geldt dat wel. God is wel in die zin heilig. Maar de gelovigen zijn apart gezet. Je kan ook zeggen van een buitencategorie. Apart gezet voor een bepaald doel. Heilig. En gelovig. Ik vind dat wel mooi. Jullie zijn, hij schrijft hier over broeders. Maar als Paulus broeders schrijft, bedoelt hij altijd mannen en vrouwen. Broeders en zusters. Gelovige mensen. Waar herken je een christen aan? Allereerst dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is het belangrijkste kenmerk. Geloof in Jezus. En dan groet hij ze. Op een mooie manier. Bekende groet. maar toch ook onbekend. Genade en vrede van God. Genade is de Griekse term, in het Grieks charis, wat letterlijk betekent Gods gunst, vreugde. Mooi, het werkwoord je verheugen is verbonden met het werkwoord genade. En dan komt de Joodse groet. Hij schrijft natuurlijk in het Grieks, Irene, woordje voor vrede. Wij kennen dat in het Nederlands, een Irenisch figuur, een vredelievend figuur. Maar het Grieks of het Hebreeuwse woord is natuurlijk shalom. De gemeente bestond uit Jood en Heiden en hij gebruikt een typisch Grieks woord, charis, Gods gunst, en een typisch Joods woord, shalom. Dat wens ik jullie toe. Een algehele toestand van harmonie. En dan gaat hij gelijk over naar het danken. Vers 3 tot en met 5. Dat is het tweede puntje. Paulus dankt. Na de gebruikelijke groet volgt de dankzegging. Hij zegt, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Hier moet je gewoon even 5 seconden stil zijn. Wij danken altijd wanneer wij voor u bidden. Er is genoeg te bidden, maar als ik voor jullie bid, dan begin ik altijd met danken. Doe mij toch ook, hè? Dankbaarheid zit niet ingebakken. Ook niet in de gemeente. Ook niet in het werk in Gods koninkrijk. Bezorgdheid, teleurstelling, ontevredenheid nemen soms snel als eerste het woord. Paulus heeft echt wel wat noten op zijn zang in deze brief. Maar hij zegt, weet je, als ik aan jullie denk, als ik voor jullie bid, ga ik eerst altijd danken. Weet je waarom? Ja, zeg het eens, Paulus, waarom dan? Nou, vers 4, omdat wij gehoord hebben van uw geloof. Als je broeders en zusters hebt waarvan je zegt, ja, die geloven, dan heb je altijd reden om eerst voor hen te danken, voordat je voor hen gaat bidden. Het is al fantastisch dat je voor ze bidt trouwens, hoor. Je kan voor ze danken, je kan voor ze bidden of je kan met anderen over hen praten. Op dat niveau zijn we allemaal ontstegen. Weet je wat Paulus zegt? Ik bid ervoor en ik dank allereerst. Want ze hebben geloof in Christus. Klaarblijkelijk was dat voor hem een geweldig wonder. Mensen die geloven. Nou, dat is in onze tijd ook een wonder. Als je werkt op een bedrijf met 50 man. En je komt bij de koffie een broeder of een zuster tegen. Je proeft, hij heeft geloof in Jezus Christus. Dan ben je toch super blij. Dat voelt als familie. Iemand die je op de camping tegenkomt aan de andere kant van het land. En je praat en je zegt, ja, dat is er één. En ik bedoel niet een baptist. Of een pinksterchristen. Ik bedoel een christen. Hij heeft geloof in Jezus. Reden om te danken. Tweede is, ik dank omdat ik bij jullie liefde zie. Liefde voor wie? Ik dacht al, ja, liefde voor God. Hij zegt liefde voor alle heiligen. Weet je wat een kenmerk is van waar christen zijn? Dat je je broeders en zusters lief hebt. Liefde voor God, zeker. Maar het gaat hier om liefde voor de heiligen. En als derde, vanwege de hoop die voor jullie is weggelegd in de hemelen. Klaarblijkelijk heeft Epafras het evangelie gebracht als een boodschap van hoop, eeuwig leven. Dat weten wij ook met ons hoofd. Maar wij zijn in onze moderne westerse tijd ons minder bewust van het belang van hoop. Omdat ons leven over het algemeen, ik zeg het met respect, vrij maakbaar is. Je kan in West-Europa best gezond oud worden. Niet iedereen. Niet iedereen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om je leven te verbeteren en te verlengen. Op het gebied van gezondheidszorg, maar ook op het gebied van welzijn. Waardoor het leven op een bepaalde manier, begrijp me goed, in deze tijd voor ons best weldadig is. En in zekere zin is dat ook een geschenk van God. Daar hoef je ook niet tegen te zijn. Maar in die tijd was het totaal anders. Het was een totaal onveilige tijd. Er was veel minder gezondheidszorg. En mensen leefden veel meer dan nu met een besef van de eindigheid van het leven. Je zou kunnen zeggen, ze leefden het leven. En dat had negatieve kanten, maar ook hele positieve kanten. Ze leefden het leven in het bewustzijn, dit is het voorportaal van de eeuwigheid. En daarom was hoop zo ontzettend belangrijk. Dat is het nog. Ik was van de week in het ziekenhuis bij iemand die ernstig ziek is. En dan zie je ineens dat perspectief. En nu heb ik hoop. Paulus zegt, jullie hebben hoop die weggelegd is in de hemelen. Even in Janneke taal, in de hemel ligt iets voor jullie klaar. Door God bewaard en door God bewaakt. Namelijk een eeuwige toekomst met hem. Straks gaat de hemel open, komt Christus naar beneden en wordt zijn volk met hem verenigd en breekt er een toestand aan en zijn bij de Heer voor eeuwig in een opstandingslichaam. Ja, als je dat weet, dan dat is toch het belangrijkste. Ik ga voor jullie danken, want jullie hebben hoop. Jullie zijn mensen met hoop. Hey, even tussen haakjes. Geloof jij nog altijd dat de evangelie een boodschap van hoop is? Of voel je je een beetje bezwaard om met je buurman over Jezus te spreken, dat je denkt, wat val ik die man eigenlijk lastig? Laat die man lekker zijn tuin sproeien. Laat die man zijn auto wassen. Ik zie dat soms bij christenen, ik zie het soms bij mezelf, dat ik denk, ja, niet te veel lastig vallen. Maar weet je, het evangelie is niet om iemand lastig te vallen. Het is om iemand eeuwige hoop te geven. Het is echt een daad van liefde als je iemand het goede nieuws vertelt. Hoop. Hoop die jullie ontvangen hebben via het woord van de waarheid, het evangelie. Ik vind het toch wel mooi dat Paulus zegt dat het evangelie is de waarheid. Doet hij niet zo moeilijk over. Ziet u dat? Het woord van de waarheid, het evangelie. Misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ja, daar heb ik soms toch wel een beetje worstelingen mee. Ik ben een beetje een piekeraar, een denker, een intellectueel. Misschien ben ik dan niet de juiste persoon om met je te praten. Dat ben ik niet helemaal. Zeg maar eerlijk. Maar dat kan wel lastig zijn. Hè? Dat je gewoon heel de tijd die vragen hebt. Hè? Weet je wat dan wel kan helpen? Is dat je zegt, ik ga gewoon staan op het woord van God. Al snap ik het niet. Al heb ik niet een antwoord op alle vragen. Het is het woord van de waarheid. Hier zijn duizenden mensen, miljoenen mensen, mee het leven uitgegaan. En ze zijn er niet mee beschaamd uitgekomen. Jij en ik, met onze moderne tijd, met duizenden vragen, we kunnen het echt wel wagen op het woord van de waarheid. Het kan ook een hoop rust geven dat je zegt, oké, ga erop staan. Waarheid. Paulus kijkt terug. Dit, dat is het evangelie, vers 6. Daar sloot hij mee af in vers 5. Het evangelie, woord van de waarheid. Dit evangelie is naar jullie toegekomen, zoals ook in de hele wereld. Dat was de toenmalige wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Weet je wat ik mooi vind? Hij zegt, het evangelie is naar jullie toegekomen. Is dat bij jou ook zo? Misschien heb je heel lang gezocht. Maar toch denk ik dat iedere christen, als die een week of een jaar of een paar jaar christen is, kan terugkijken en zegt, nee, uiteindelijk heb ik niet God gevonden. God heeft mij gevonden. Ik ben niet met hem begonnen, hij is met mij begonnen. Dat is toch onder de streep waar ik op uitkom. Dat is met het evangelie ook. Het is naar ons toegekomen. Wie heeft het evangelie in Europa gebracht? Wie van ons? God, soeverein, heeft het bij jou gebracht. Bij jou. Weet je hoe dat komt? Je bent door God uitgekozen. God zag jou voor de grondlegging van de wereld en hij zegt, je moet het evangelie horen, Jan. Het is voor jou bestemd. En je moet het ontvangen. Je mag het ontvangen. Het is naar me toegekomen. En het draagt vrucht. Het feit dat hier vanavond zoveel broeders en zusters zitten die in Jezus geloven, bewijst dat het evangelie vrucht draagt. Er zitten hier tachtigers, er zitten hier twintigers, misschien zelfs wel tieners, denk ik. Ik hoop dat ik niemand beledig. Nee, er zijn misschien mensen die graag tiener zouden willen zijn. Het draagt vrucht in alle generaties. Het is de genade van God. En zo hebben jullie het gehoord en geleerd van Epafras, de trouwe dienaar. Paulus kijkt terug. Het is naar jullie toegekomen. En tot slot bidt hij. Wat zegt hij? En wat bidt hij? Dat is het laatste wat ik vanavond tegen jullie zeg. En wat wij samen overdenken. Daarom. Dit zijn belangrijke woordjes in de Bijbel. Daarom. Dan stel je de vraag. Waarom? Waarom? Nou, dan moet je naar vers 8. Liefde in de geest hebben jullie ontvangen. Jullie zijn mensen die elkaar lief hebben. Omdat Paulus ziet dat ze geloof, hoop en liefde hebben. Die driehoek, hè, die christelijke driehoek. Geloof, hoop en liefde. Dat kenmerkte de Colossenzen. Omdat ik dat bij jullie zie. Daarom ga ik nu ook voor jullie bidden. Ik heb een reden om voor jullie te bidden. Want ik zie het werk van God. Ik zie de vrucht van het evangelie. Dus ga ik mijn knieën buigen. En wat ga je dan bidden, Paulus? Dat is heel belangrijk. Van Paulus kan je leren bidden. Van de Bijbel kan je leren bidden. En ik denk, met alle respect en alle bescheidenheid, voor mezelf, als ik kijk naar mijn eigen gebedsleven, ik kan echt leren groeien te bidden volgens het woord van God. Ik bid vaak intuïtief voor dingen die op mijn hart liggen. Dat is prachtig, je mag met God spreken over alle dingen. Maar het is ook goed, we doen Bijbelstudie, hè? We willen groeien. Het is ook goed om te kijken, hoe kunnen we nu bidden volgens Gods agenda? Heer, wat is er eigenlijk op uw hart? Nou, dan kunnen we deze versen kijken. Paulus zegt, ik bid en ik smeek trouwens. Hij smeekt ook. Dit is wel mooi om een streepje onder te zetten. Hij smeekt. En wat bidt hij? Dat jullie vervuld worden met de kennis van Gods wil. Oh, je bedoelt of je baan A of baan B moet kiezen. Of je een Ford of een Opel moet kopen. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Hij bedoelt Gods algemene wil. Het karakter van God, het evangelie, een christelijk leven. Niet de details van het leven, maar meer de grove lijn. Wat is Gods algemene wil? Zodat jullie wijsheid en geestelijk inzicht ontwikkelen. Wauw, dat hebben we echt nodig in de wirwar van onze tijd. Zodat we, vers 11, gaan wandelen op een wijze de Heere waardig. Dus kennis van Gods wil leidt tot een bepaalde levenswandel. Zodat je in elk goed werk vrucht gaat dragen en groeit in de kennis van God. Terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt. Dit is de opstandingskracht van Jezus die je tegemoet komt, die jou helpt om met beleidschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Kan je dat even op een rijtje zetten? Ja, denk het wel. Bidden om de kennis van Gods wil, zodat je gaat wandelen, gaat leven op een wijze die God bevalt, zodat je meer vrucht gaat dragen in elk goed werk en daardoor groeit je kennis van God. Dus meer kennis van Gods wil leidt tot een vernieuwde, een verdiepte christelijke levensstijl. Daardoor leer je God beter kennen. Je groeit dan in de kennis van God. En dat hoef je niet alleen te doen, want als je dat doet, als je dat bidt, als dit praktijk is in je leven, dan komt de kracht van de Heilige Geest je tegemoet. Met alle kracht, hier staat in het Grieks, alle dynamiet, word je gedynamiet. Dat staat er. Overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid. En wat kan je dan doen, zeg je? Wat kan je dan? Word je dan een powerchristen? Word je dan een superchristen? Ga je dan over water lopen? Nee, je gaat blijdschap leren. Voor wat? Om te kunnen volharden. Is dat nodig? Volgens mij wel. Dat weten we allemaal. En geduld te oefenen. Wat eigenlijk doodgewoon, dat klopt. De Bijbel is zo doodgewoon. Blijdschap, volharden en geduld oefenen in een moeilijke tijd. Paulus bidt de Colossenzen niet allerlei bijzondere dingen toe. Hij bidt ze blijdschap en geduld toe door de kennis van Gods wil. Dit gebed kan ik zo vertalen in mijn dagboek dat ik het bid voor de gemeente, bid voor mijn kring, bid voor mijn vrouw en bid voor mijn kinderen. Heer, wilt u helpen? Ik doe het even in mijn geval. Zodat Joanna, mijn vrouw, of die en die broeder uit de gemeente, of de mensen van mijn kring die ik vanavond heb ontmoet, mogen groeien in de kennis van uw wil. Zodat ze wijsheid ontwikkelen, vers 9, en geestelijke inzicht. Zodat ze gaan wandelen, zij en ik ook, Heer, op een wijze de Heere waardig. Dat ze gaan groeien in de kennis van God. En dat u ze ook helpt, dat u ze tegemoet komt met uw kracht, zodat ze kunnen volharden. Wilt u die broeder helpen, Heer, die het moeilijk heeft in zijn huwelijk? En die man die in zijn werk zo alleen staat? Of dat gezin wat zo worstelt met de opvoeding van de kinderen? Help hen om met blijdschap te volharden en geduld te oefenen. Dat is het karakter van Jezus. Jezus volhardde met blijdschap. En hij was geduldig in de weg die God met hem ging. Ik weet niet, ik kan echt nog dieper leren bidden. En dan de slotversen. Terwijl Paulus bidt, zegt hij, ga ook nog even danken. Ik bid jullie nu van alles toe. Deze dingen, die heb ik jullie allemaal toegebeden. Maar terwijl ik aan jullie denk, ga ik ook weer danken. Want de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. Deze Vader die ons de erfenis gaat geven. Dit is eigenlijk bijna net als het Joodse volk, wat in het beloofde land een stukje erfdeel kreeg. Paulus is zich zo bewust van de toekomst. Straks als het koninkrijk van Christus komt, het vrederijk op aarde komt, dan delen wij in de erfenis. Vader, dank u dat u de broeders en zusters in Colosse een plekje heeft gegeven in deze erfenis. Hoe kan dat eigenlijk? Dat wij delen in de erfenis van het licht. Het lijkt alsof Paulus gaat spelen met de woorden licht en duisternis. Zie je dat? Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem, in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Moet je nog versen kiezen om te memoriseren? Vond je vers 15 tot 20 een beetje te lang? Kies dan 13 en 14. 12 als bonus. Maak er een prijsvraag van in je gezin. Wie hem als eerste kent. Wat is vers 13 en 14? Dit is een viervoudige omschrijving van redding. Van het evangelie. Dit zijn lievelingsversen van mij. Hij, God, heeft ons. Als hier vanavond mensen zitten die op Jezus vertrouwen. Mag ik dat aan je vragen? Vertrouw jij voor tijd en eeuwigheid op Jezus? Zoals je hier zit op je stoel. Vertrouw je op hem? Dan kan je zeggen, hij heeft jou getrokken uit de macht van de duisternis. Dat was echt duister, duister met macht. Daar heeft hij je uitgetrokken. Weet je wat dat betekent? Dat is het beeld van bevrijding. Het evangelie in termen van bevrijding. En hij heeft je overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is het evangelie in termen van verhuizing, emigratie, overplaatsing. Je bent daaruit getrokken, bevrijd, losgemaakt. En God zegt, ik plant je over in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ik besef dit maar amper, joh. Dit zijn echt grote dingen. In hem, in Jezus, hebben wij de verlossing. Dit is de loskoping. Jezus betaalde met zijn leven. Door zijn bloed, dat betekent door zijn offer. En hij zegt, dat betekent namelijk de vergeving van de zonde. De vrijspraak. Hier moesten ze weer van onder de indruk raken, die Colossenzen. Wat dit is. En ik ook. Ik ook. En misschien u ook. Jij ook. Maar als je hier zit vanavond, ik maak het even persoonlijk. En je zegt, ja, bij dat ons van vers 13, kan ik echt mijn naam invullen. Dan hoor je bij de allergelukkigste mensen in de hele kosmos. Je bent bevrijd. Je bent verhuisd. Je bent verlost. En je bent vrijgesproken. Glorie aan Jezus. Amen.